Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Zo, welkom Arie.
Dankjewel.
De podcast Levenskracht.
Ja, mooie dag ervoor.
Het is een prachtige dag. Zon schijnt, blauwe lucht.
Zo is het.
Vanochtend al in het ijsbad gezeten, zag ik.
Ja, zo.
Voor het eerst ijs erop.
Ja, het is wel al. We hebben wel een paar eerdere dagen nachtvorst gehad. Maar ik merkte de afgelopen weken echt heel groot verschil ineens in de temperatuur. Dat het in die nachten zo 4, 5, 6 is. Dan merk je echt in de ochtend is dat bad lekker koud, man. En vanmorgen zag ik flink tegenop, ja.
Ja. Dat is ook een mooie aan die koude training. Hè? Je gaat eigenlijk geleidelijk met het seizoen mee. Eigenlijk
ja, man.
Net als progressieve overload elke iets zwaarder, dat het eigenlijk de natuur biedt je elke wat kouder.
Ja, die Milo komt overal terug in het leven. Ja.
Precies.
Ja, nee, ik heb, dat vind ik het lekkerst aan het najaar inderdaad. Dat je geen ijs meer nodig hebt en dat het gewoon elke dag een stapje mee met de natuur. Heerlijk, ja.
Ik werd van de week door een van mijn studenten aangesproken op de hogeschool. Ik geef ook les op de hogeschool van Amsterdam. En begin van het jaar maak ik altijd een vision board met studenten. Van oké, maar wat wil je nu het aankomend jaar bereiken? En mijn vision board 2023 stond een grote foto van Arie Boomsma in het midden. En hij schreeuwde naar mij, heb je Arie nou gehad in je podcast? Ik zei, hij komt binnenkort. Dus dat is wel mooi.
Zo, nou, een eer.
Ja, precies. Dus dat is wel grappig. Ik heb hem straks nog even erbij gepakt. Ik denk, oh ja, Arie stond erop.
Wat stond er nog meer op?
Ik had een omzetdoel. Had ik erop gezet, die ik ook al heb behaald. Dus dat is heel leuk.
Lekker, ja. En die deel je dan dus ook met je studenten?
Niet het doel, maar wel dan zet ik gewoon bij wijze van spreken een dollar teken van oké, dit is wat ik wil behalen voor aankomend jaar. En wij doen veel met Covey op de hogeschool, Stephen Covey. Seven Habits of Highly Effective People. En het gaat onder andere verschillende principes, zoals wees proactief. Dus daarom maken we dan zo'n vision board. En misschien wel leuk om te delen in de podcast. Ik heb dat niet bedoeld, maar daar stond ook iets over vaderschap, kinderwens, et cetera. Nou, we hebben het net te horen gekregen dat Tessa zwanger is.
Zo dus leuk. Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Schitterend. Dankjewel. Je glundert ook als je het zegt.
Ja, het is nog heel erg wennen. Het is heel erg soort van onwerkelijk. Maar super blij en heel dankbaar.
Mooi man.
Ja.
Ja joh. Ja. Nieuwe fase.
Nieuwe fase. Hey Arie, jij op 15 december heb jij een boek uitgebracht, Gezonde Routines.
Ja.
De 50 allerbeste tips voor een fit en vitaal leven. Om te vieren dat jij in januari 50 mag worden. Ik heb het nog even gegoogeld. Denk, wordt hij nou echt 50? Omdat, ik geloof het bijna niet.
Ja. 18 januari 1974, ja. Ja, het is toch wel een ander cijfer. Want ik... Ik kan me van andere verjaardagen niet herinneren dat het zo gewichtig was, weet je wel. De 50 is echt wel een ander nummer. Dan ben je wel over de helft over het algemeen. Ja. En tegelijkertijd vind ik het heel leuk dat ik merk dat het ook wel mooi is als je zo'n cijfer behaalt. Dat je dan de dingen allemaal nog kan doen en gewoon lekker sterker worden en trainen en energie hebben. Nieuwe dingen leren. Dus ik vind ook, op de een of andere manier geeft het me ook heel veel energie, die 50. Dat het motiveert. Ja.
En zit voor jou daar de uitdaging om dat zo lang mogelijk te kunnen volhouden? Ik heb je ook wel eens horen zeggen van het gaat er niet om hoe oud je bent, maar hoe je oud bent.
Ja, precies. Dat laatste vind ik wel kenmerkend. Want ik ben niet zoveel bezig met wat je soms in die lifehack hoek hoort, hè? Dat je zo oud mogelijk moet worden. De eerste persoon die 150 gaat worden al geboren zou zijn. Daar ben ik niet zo mee bezig. Maar zo lang mogelijk inderdaad mijn kinderen bijhouden. Ze op kunnen tillen. Ja zeggen als ze vragen of we iets gaan doen. Energie hebben. Me niet beperkt voelen in mijn bewegingsruimte en de dingen die ik kan. En gewoon nog nieuwe dingen leren vooral. Dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen. Dus ja, dat is wel een grote verschuiving in die ruim 35 jaar fitness. Dat nu gaat het echt over dat, over het leven zelf.
En een boek over routines. Nou, je hebt ook een podcast over routines. Het heet letterlijk over routines. Wat is de kracht van routines?
Ja, routines helpen je. Alles wat je normaal gesproken tegenhoudt, helpen je daarbij. Dus uitstelgedrag, luiheid, angst. Weet je, al die dingen, als je routines hebt, die zet je daar tegenover. Die zorgen dat die dingen geen macht of kracht in je leven zijn. Op routines kun je leunen, waar we soms wachten op motivatie. Hè? Ik moet gemotiveerd zijn of ik moet fit zijn voordat ik naar de gym ga. Ik moet lenig zijn voordat ik aan yoga begin. We hebben altijd wel een reden om uit te stellen. Ik begin aan dat boek als ik dat heb. Als ik vakantie heb, kan ik eindelijk. Weet je wel? Het is altijd maar... En routines zorgen ervoor dat je niet wacht op motivatie. Dat je niet wacht op het juiste moment of het ideale moment. Maar dat je gewoon leunt op gewoontes. Van elke dag dat kleine stapje. En daar zijn ze fantastisch in. En het idee is vaak vooraf, denken mensen, ja, routines die maken het leven saai. En dan is er geen ruimte meer voor impulsiviteit. Maar ze creëren juist ruimte. Want iedereen heeft wel eens meegemaakt dat je in je hoofd nog hebt, oh, ik moet niet vergeten dat te doen. Of ik wil nog trainen, of wat dan ook. En op het moment dat dat niet een routine is, vaststaat, misschien zelfs opgeschreven in een agenda, dan blijft dat in je hoofd zitten. Het neemt ruimte in beslag. Het geeft je een onvoldaan gevoel, een opgejaagd gevoel soms. Terwijl als die vaststaat, dan wordt er niet meer over nagedacht. Dan is het er gewoon. Je doet het gewoon, want je doet het elke dag. En als je eens een dagje mist, is het ook niet erg. Want gisteren deed ik het wel en morgen ook weer. Dus dat geeft eigenlijk heel veel rust en ruimte. En het is ook heel mooi om te zien dat als je in die agenda die vaste eikpunten hebt van al die dingen die je op ritme doet, dan ontstaat er heel veel ruimte tussendoor. Want je hebt eigenlijk nooit meer dat je, ja, dat je bezig bent met de puzzel van waar ga ik dit doen, waar ga ik dat doen. Oh, dit moet er nog tussen. Oei, een nieuwe prioriteit. Hoe krijg ik die ertussen? Want er is al een ritme en daar kan je op leunen.
Ja, wat ik mooi vind ook ja, bij jou, de dingen die je deelt, et cetera. Mensen zeggen ook wel eens tegen mij, ik weet niet wat ze tegen jou zeggen, maar zo, look, wat heb je veel discipline, dat je dat allemaal doet en het sporten en het trainen en met slaap bezig zijn, et cetera. Dat ik ook tegen die mensen zeg van, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel discipline, maar het zijn juist die routines, et cetera, waar ik elke keer op terugval. En het kost voor mij eigenlijk heel weinig moeite om het niet te doen. Of om het juist wel te doen of bepaalde dingen niet te doen. Het kost bijna meer moeite om bij wijze van spreken niet te gaan sporten of niet met gezond eten bezig te zijn. Omdat het, ook als je kijkt naar de wetenschap neuroplasticiteit, van dat het brein zich kan aanpassen en herstructureren. Als je dingen over en over doet, dan worden die neurologische karresporen in je brein ontwikkeld, zodat het breinactiviteit afneemt, dat het minder moeite kost om te doen.
Ja, het wordt echt gewoonte door herhaling. Maar het is ook nog wel een interessante kip-en-ei-vraag of dat ook misschien wel niet discipline is. Weet je wel, dat je die routines weet te bouwen en dat je ze weet te laten wortelen in je leven en dat je naar routine leeft, dat is misschien wel discipline.
Ja.
Weet je wel? Het is moeilijk om te vatten wat anders discipline zou zijn van...
Ja, ik denk als je eenmaal die gewoontes wil of die routines wil gaan ontwikkelen, daar heb je wel discipline voor nodig. Omdat je, waar heb je discipline voor nodig? Discipline heb je nodig voor verandering. Dus je wil iets veranderen in je leven. Je wil bepaalde goede gewoonten of goede routines aanleren of andere slechte routines afleren. Dus voor die verandering, daar heb je wel discipline voor nodig, denk ik. Maar als je dat eenmaal geïntegreerd hebt in je leven, dat is een beetje ook het goede voornemensverhaal. Ja, wie staat er in eind maand nog in de gym?
Ja, en weet je, ik denk ook, mensen hebben al zoveel meer routines dan ze denken. Dus als je daar eens goed naar gaat kijken, hoeveel dingen doe je wel niet al achterloos of op gewoonte? Van de manier waarop je je veter strikt. Als je een trap oploopt, begin je met dezelfde voet. Als je iets wegpoetst, dezelfde beweging, je tanden poetsen. Elke dag in dezelfde methodiek eigenlijk, in dezelfde volgorde. Al die kleine gewoontetjes van je komt thuis, dan doe je altijd dit. Je legt die sleutels in dat bakje, je pakt dit, je doet je sloffen aan. Het leven zit helemaal vol met routines. En ik denk dat mensen het niet kunnen voorstellen hoeveel rust het geeft als de gezonde dingen, de routines, ook nog eens een keer gewoonte worden in je leven. Dat ook iets is wat je gewoon elke dag doet. Niet maandag, woensdag, weekend, maar gewoon elke dag iets. Ja, dan gaat er zoveel voor ze open. En je kan van tevoren bijna niet bevatten hoe groot het verschil is als je dat eenmaal kan en hebt. Ja, het is echt de moeite waard.
En als we die routines dan iets verder gaan uitsplitsen, bij wijze van spreken. Jij beschrijft in je boek zijn er drie factoren over het volhouden van routines. Namelijk het doel, het gedrag en de omgeving.
Ja.
Zou je dat eens kunnen toelichten?
Ja, dat komt allemaal uit de gedragspsychologie eigenlijk. Dus dat je... Allereerst moet je natuurlijk weten wat je wil gaan volhouden. Dus er moet een doel zijn. En dan doel is niet we gaan gezonder eten, want dat is veel te vaag. En iedereen heeft ook wel eens gehoord, een doel moet zo specifiek mogelijk zijn. Daar moet je wel 1000 waaroms op afvuren. Afvallen is ook niet echt een doel. Hè. Er zit iets achter nog. Dus dat moet je wel eerst zien te vinden van waarom wil ik dit dan? Waarom wil ik de Spaanse gitaar leren spelen? Waarom wil ik Italiaans leren? Waarom wil ik 200 kilo kunnen squatten? Waarom wil ik sterker worden? Wat dan? Daar zit iets achter. Dat moet je weten om dat doel goed voor ogen te hebben. En dan komt de formulering van het doel. Dus niet gezonder eten, maar elke dag bij 2 maaltijden groente. Of niet meer sporten, maar 4 dagen in de week krachttraining, 2 dagen in de week nog wandeling, fietsen of wat dan ook. Dan heb je heel concreet, oké, dat is mijn doel. Nu weet ik. Ik weet waarom ik het wil en ik weet waarom ik het zo specifiek moet formuleren. En als je dat doel goed voor ogen hebt, dan komt het volgende. Het gedrag, de gewoontes die op dat doel gericht zijn. En dat is eigenlijk alles wat je moet doen om dat doel te bereiken. Dus is je doel, ik wil aan het einde van dit jaar een marathon kunnen lopen. Dan moet er getraind worden, er moet een schema komen. Er moeten spullen gekocht worden, er moet op een bepaalde manier gegeten worden. Allemaal gedrag. Iedereen kan zich voorstellen, stel je besluit die nieuwe taal te leren, wat is het gedrag dat daarbij hoort? Een boek kopen, een cursus boeken, wat dan ook. Ten derde, die omgeving. En dat is denk ik voor iedereen het meest belangrijk. Van, daar gaat het ook vaak fout. Hè? Je noemde net, wie staat er aan het einde van de maand nog in de gym? We veranderen die omgeving vaak onvoldoende. Dus dan komen we op inspiratie of wat dan ook. Denk, oh, dit ga ik doen. Nou ga ik het allemaal anders doen. Dit jaar wordt mijn jaar. En nu ga ik. En dan op adrenaline en motivatie kom je een heel eind. Maar op den duur gaat het mis. Omdat je niet je leven hebt aangepast voor die nieuwe prioriteit. En de meeste van onze levens zitten al vol prioriteiten. En er komt ineens best wel iets groots bij. Dus als daar niet ruimte gemaakt wordt om dat erin te krijgen... Dan gaat het natuurlijk overboord zodra er iets net even anders loopt. En ik denk, een mooi voorbeeld is, je neemt je voor om elke dag te gaan hardlopen voor je werk. Nou, dat is best wel stevig al. Dat is het doel. Dan heb je het gedrag. Er moet hard gelopen worden, er moeten spullen gekocht worden enzovoort. Maar het belangrijkste wordt natuurlijk de omgeving. Van als ik vroeg op wil staan, moet ik vroeger naar bed. Dus dat moet ik aanpassen. Misschien is het beter om niet meer in de avond alcohol te drinken of koffie te laten op de dag, want dan wordt het ook lastig om vroeg op te staan. Dus ik neem al die obstakels weg. Ik ben een snoezer, dus dan leg ik mijn wekker buiten handbereik, zodat ik eruit moet. Is gedragsverandering of is omgevingsverandering? Ben ik iemand die naar buiten kijkt en me omdraait en dat lekkere warme dekbed weer over me heen legt? Nou, dan leg ik mijn spullen alvast klaar. Ik spreek met iemand af. Er zijn allemaal dingen waarop je die omgeving verandert om dat gedrag gericht op het doel in stand te houden. En daarom zijn die drie dingen, die komen altijd weer terug, wat je doel ook is. Een duidelijk doel, gedrag op dat doel gericht en de omgeving moet worden aangepast, wil je een kans maken om het vol te houden.
Dus dat is eigenlijk hoe we al die goede voornemens aankomend jaar te lijf gaan.
Ja, alleen ik denk dat waar het bij heel veel mensen misgaat, is dat er is niet altijd evenveel noodzaak. Dus bijvoorbeeld heel veel mensen denken dan van, nou, het is januari, ik ga naar een sportschool. Maar ze hebben er niet over nagedacht, waarom kies je eigenlijk voor dat type training? Waarom ga je op die apparaten zitten met die pinnetjes, 10, 12 herhalingen, volgende 10, 12 herhalingen? Is dat wel wat jouw leven optimaal ondersteunt? En ik denk dat daar voor veel mensen een leuke uitdaging komt, ook weer juist in januari, februari, van kijk naar je leven en wat heeft jouw leven nodig om optimaal geleefd te kunnen worden aan sport. Net als een topsporter dat doet. Dus zit je veel, dan moet je dat gaan compenseren. Heb je te weinig energie aan het einde van de dag, dan wordt dat je doel. Maar voor alles is eigenlijk een ander type training het best. En ik denk dat krachttraining voor elk mens goed is, sowieso. En het ook elke sport ondersteunt. Maar iemand die bijvoorbeeld buiten werkt en al heel fysiek bezig is, ja, die doet er misschien goed aan om wat meer op mobiliteit te concentreren. Of iemand die heel veel zit, ja, ga lekker klimmen. Ga lekker rennen of wandelen. Dus daar zit wel iets om beter over na te denken. Ik denk dat het dan ook helpt om het vol te houden. Als je heel goed weet waarom wil ik eigenlijk trainen. En ook dat weer. Dan wordt je doel veel duidelijker.
Ja. Dus wat ik eigenlijk een beetje wil zeggen, samenvattend van die drie factoren. Kijk naar het doel. En echt de waarom vraag daarin weten te beantwoorden. Wat ik daarbij ook altijd wel een mooie toevoeging vind om een bepaalde emotie daarbij toe te voegen. Dat je echt die emotie laag kan aantikken.
Ik hoorde jou voorbeeld?
We hadden net even over het vaderschap. Als ik kijk bijvoorbeeld wat een doel voor mij is om de dingen te doen, dat ik bezig ben met trainen, et cetera, dat ik op latere leeftijd met mijn kinderen kan spelen. Dus dat is bij mij een bepaalde emotie wat omhoog komt. Misschien blijdschap en een gevoel van blijdschap. Ook wel een soort van bang dat het niet lukt als je dat niet kan. Dus als je die emotie, dan merk ik gelijk, oké, maar daarvoor doe ik het. Dat is voor mij...
Het wakkert je vuur aan.
Precies. En
is ook die meme die je nu af en toe voorbij ziet komen. Hè? Dat je mensen zegt, oh, ik zou voor mijn kinderen sterven. Maar ben je bereid voor ze te leven? Mm. Ben je bereid voor ze 5 keer in de week krachttraining te doen? Ben je bereid voor ze vroeg naar bed te gaan, goed te eten, voor jezelf te zorgen? Dat is zo'n mooi inzicht als je vader wordt. Ja. En ook als je andere mensen om je heen hebt waar je van houdt, weet je wel. Ben je bereid voor die mensen te doen wat je moet doen om sterk te zijn en gezond te zijn?
Ja. Ik had laatst met een klant over, die struggelde hier ook een beetje van, waarom doe ik nou echt de dingen dat ik doe? En 2 keer per week om 7 uur 's ochtends in de gym, et cetera. En toen struggelde hij een beetje met die motivatie. Dus had ik ook een gesprek met hem. En toen zei hij, maar wat is belangrijk in je leven? Nou, zijn familie was voor hem, is voor hem heel belangrijk. En uiteindelijk kwamen we tot de kern dat hij bezig is met krachttraining en sterk wil zijn, waar hij wil voor zijn ouders zorgen. Dat zijn ouders, de fysiek krijgen die steeds meer problemen, et cetera. En hij wilde voor hun zijn als het nodig is. Nou, ik heb de aankomende dat jaar erop alleen nog maar om 7 uur 's ochtends in de gym gezien. Want opeens was hij er weer.
Fantastisch. Ja, maar dat is zo'n mooi voorbeeld. Omdat, weet je, om krachttraining, met name fitness, heeft altijd zo gehangen de buitenkant. Weet je, de strandspieren, het uiterlijk, de sixpack, het bikinilijf. En COVID, in alle negativiteit en somberte, leerde ons wel een hele mooie les eigenlijk. Dat krachttraining en fitness veel meer zou moeten gaan over weerstand, mentale kracht, fysieke kracht, het leven aankunnen, het leven ondersteunen, veerkrachtig zijn, positief, alert. Weet je, dat heeft zoveel waarde. En daar gaat dit ook over. Als je dan ineens zo'n heel duidelijk doel hebt van, nee, ik doe het omdat ik voor mijn familie wil kunnen zorgen straks. Ja, dan ga je niet om 7:15 zeggen, weet je wat, we slaan een dagje over. Want je doet het voor iemand anders.
Ja,
ja, fantastisch.
Ja, mooi. Dus dat is echt het doel. En dan, wat ik wil zeggen, als dat doel eenmaal duidelijk is, ga kijken welk gedrag past daaronder. Dus welke taken of welke routines passen daaronder. En ga je omgeving zo inrichten dat het voor jou zo makkelijk mogelijk wordt om die routines te kunnen uitvoeren.
Ja, en daar zit echt veel. Want ja, in de gedragspsychologie is dat weet je als geen ander, denk ik. Dat dingen die je niet meer wil doen, daar moet je de obstakels verhogen. Dingen die je wel wil doen, moet je de obstakels verlagen. Dus het roken is in de Nederlandse samenleving, in de wereldsamenleving, een heel mooi voorbeeld van dat het duurde echt lang voordat mensen gingen minderen. Weet je, toen ik opgroeide, ik ben nu dus bijna 50, maar het was heel normaal. Meer dan de helft van de mensen rookte gewoon. Dat was hartstikke normaal, overal. En pas toen de obstakels echt hoog werden, dus roken werd aanzienlijk duurder. Er kwamen hele vervelende plaatjes op die pakken te staan. Er kwam steeds meer onderzoek naar de negatieve gevolgen. Dat werd ook volop gepubliceerd. Je moest erom vragen in een winkel. Dus je kon het niet zomaar pakken. Je moest echt vragen om dat product. En je mocht het nergens meer binnen doen. Nou, dat zijn enorme obstakels. En dan werkt er iets. En zo kan je in het klein natuurlijk voor jezelf ook. Dat je denkt, ja, maar ik wil niet zoveel op mijn telefoon zitten. Oké, ja, hoe gaan we dat oplossen? Want je hebt in het leven gewoon regels nodig. We proberen zo vaak op wilskracht dingen te doen, omdat we voelen van, oké, ik zit er echt te veel op die telefoon. Ik Netflix echt te veel uren in de week. En dan op wilskracht gaan we proberen daar iets tegen te doen. Terwijl als je regels voor jezelf opstelt, hoe streng dat ook klinkt, dan gaat het werken. Want dan kan je gaan zeggen, oké, ik Netflix alleen op maandagavond, dat is mijn regel. Ik heb zelf bijvoorbeeld de regel als mensen mij iets vragen naar een presentatie, dat ik kan zeggen, ik besluit nooit in een live gesprek over een optreden of over een verzoek. Dit is mijn mailadres. En dan gaat je aantal ja's gaat flink naar beneden. Want in het enthousiasme van zo'n avond, en je hebt een leuke presentatie gehad en de mensen zijn enthousiast en ze vragen, oh, kan je ook bij ons komen? En dan, ja, tuurlijk, leuk, wanneer? Mail maar. Hup, en dan zit je erin. Terwijl ik heb helemaal niet naar mijn agenda gekeken. Ik weet helemaal niet wat er nog meer in die periode zit. Dus de regel nooit ja zeggen in een live gesprek. Dat geeft mij zoveel ruimte om uiteindelijk heel beleefd nee te zeggen tegen dingen. En zo heb ik allemaal regels opgesteld, omdat ik gewoon van overtuigd ben dat als we dat voor onszelf doen, ontstaat er duidelijkheid. En je komt nooit meer in die discussie met jezelf van, ik kan ook morgen beginnen. Weet je wat, als ik vandaag niet ga, ga ik morgen wel. Ja, maar ik heb het ook heel druk gehad vandaag, dus het is niet zo gek dat ik niet. Al die discussie is er niet, weet je wel. Drink ik wel of geen alcohol? Dat zijn allemaal dingen die je van tevoren kan afkaarten en dan bespaar je jezelf zoveel energie en duidelijkheid. Iedere vriend zal begrijpen als je zegt, oh ja, ik drink deze maand niet. Maar de ene avond zeggen, ik wil vanavond eigenlijk niet. En de andere meedoen, ja, dat begrijpt niemand. Dat wordt lastig.
Ja.
Regels.
Ja. En daarin soms de 100% iets niet doen is makkelijker dan 95%.
Ja, man. Ja, echt. Ja. Ook voor jezelf natuurlijk. Gewoon duidelijkheid.
Gewoon duidelijk, ja. Ik heb het inderdaad met die telefoon ook. Ik zag dat je nog een stukje of wat geschreven met vliegtuigmodus en wegleggen, et cetera. Zo ook weer wat je in het begin zei, van dat je sommige dingen dan volledig vanuit routine doet. En iedereen zou wel eens herkennen van dat je dan je telefoon erbij pakt. Je denkt, wat wou ik ook alweer doen, weet je wel? Dat je dan
zit je er ineens een kwartier op.
Ja. Dus ik zet hem dan altijd 's middags veel op vliegtuigmodus. Dus dat is niet bereikbaar.
Ja, ik denk dat random checken wat we allemaal doen, dus dat je ergens loopt en hem pakt en even wat berichtjes checkt, die je waarschijnlijk niet eens kan beantwoorden op dat moment, want je loopt ergens naartoe. Of op de wc, Instagram. Weet je, het zijn eigenlijk hele gekke dingen als je erover nadenkt. Ja. Maar die random checks pakken zoveel van je tijd. En als je besluit als regel, ik check niet meer random. Ik pak niet zomaar mijn telefoon achterloos om even te gaan kijken of ik berichten heb, wat mijn banksaldo is, het nieuws, de NBA-app, noem het allemaal maar op. Wat je dan even zo tak, tak, tak achter elkaar doet. Kom ik van Instagram, ga ik naar WhatsApp. Ga ik mijn WhatsApp, ga ik even mijn mail. Zoveel tijd zit daar, dat als je zegt van, nou oké, okay, ik pak vaste momenten op de dag. Ik pak 4 momenten op de dag dat ik mijn mail en mijn appjes check en beantwoord. Maar niet de hele dag door. Dat levert zoveel op, ook in concentratie natuurlijk.
Ja. Het is alleen irritant als Arie Boomsma voor de verkeerde voordeur staat.
Ja.
Hij probeert je te bellen en je hebt je telefoon op vliegtuig houden. Dus ja. Dat is toch...
En ik me zoeken buiten. Ik heb wel een lekkere wandeling gehad. Ja.
Precies, dat is alweer een nadeel.
We zijn er. We zijn er.
Precies. Ja, en wat ik daar ook nog wat toevoeg inderdaad, die kaders voor jezelf stellen. Ik zie het soms ook wel als een voetbalveld. Dat je het voetbalspel kan je ook niet spelen zonder de lijnen, zonder de kaders. En dat je die kaders dus duidelijk voor jezelf kan schetsen. Zodat je dus uiteindelijk daarbinnen het spel kan gaan spelen. Dus daarbinnen, als je die kaders hebt geschetst, van oké, bijvoorbeeld geen alcohol, of duidelijk die grenzen, duidelijk die kaders. En daarbinnen vallen dan die routines. Dan kan je het spel gaan spelen. Een belangrijke mentor van mij, die zegt ik altijd, planning of kaders is een springplank naar spontaniteit.
Mooi, ja,
ik vind dat een hele mooie. Want hij zegt inderdaad, die routines, mensen zeggen het ook, het is saai en het staat zo vast van tevoren. Maar hij zegt, het is juist geweldig, want als je eenmaal dat speelveld duidelijk voor jezelf gekaderd, daar kan je gaan spelen. En dan ja, ik vind dat altijd zo'n mooie uitspraak.
Ja, en het is denk ik ook vaak te makkelijk en te snel, omdat om dat te veroordelen. Van dan zeggen mensen bijvoorbeeld, ja, maar de avond, dan heb ik de hele dag gewerkt. Die avond is even van mij. En dan gaan ze naast hun partner op de bank zitten Netflixen 2,5 uur. Weet je wel? Ja. Dat ben je niet samen aan het doen. Je bent niet aan het praten. Je maakt geen contact. Het kan een docu zijn, dan leer je er wat van. En het kan echt wel ontspannend zijn misschien. Maar ja, wat doe je nou eigenlijk echt in die avonden? Dus als je ervoor kiest, dan probeer het gewoon. Als je zegt, ik ga elke dag, ga ik om 9:30 in bed liggen. Dan ga ik kijken wat het met me doet. Dan ga ik wat vroeger opstaan. En dan gewoon om te proberen. Want als mensen heel eerlijk zijn, dan zeggen ze, ja, al die regels en al die dingetjes, dat zit allemaal vast. Maar als ze heel eerlijk kijken naar hoe ze nu die tijd invullen, want daar gaat het over. Dus niet, ik moet dit en ik mag dat niet. Maar hoe krijg ik meer tijd voor de dingen die ik echt belangrijk vind? En dan is Netflix meestal niet top 10, hoor.
Nee. En wat ik jou net ook een beetje horen zeggen, en daarna wil ik ook wel eens kijken naar wat tips wat je dan geeft in het boek, die te kunnen onderbouwen. Maar wat ik je net hoorde zeggen, die ruimte creëren, dat belangrijk is, dat wellicht, corrigeer me als ik het niet goed heb begrepen, maar dat je eerst ruimte moet creëren voordat je die nieuwe gewoontes kan of nieuwe routines kan gaan integreren. Dat doe je niet als je hele agenda vol staat en dan prop je er nog even wat tussen. Er moet eerst ruimte ontstaan.
Ja, dat is echt. Wij hadden in de gym ooit kwam een vrouw en die kwam al een paar dagen binnen, maar ik had haar nog niet gezien. Ik was op andere locaties en toen ik wel op de locatie was waar zij steeds kwam, mijn collega's aan de balie zeiden, ja, zij komt elke dag, alleen ze traint niet. Soms neemt ze een cappuccino of ze gaat even zitten. Ze heeft één dag op loopband 10 minuutjes gestaan, maar ze is elke dag na een kwartier weer weg. Dus ik dacht, ik ga toch eens vragen aan haar van, wat is je theorie of je strategie? En toen zei ze, ja, het lukt me nu nog niet om echt een uur of een les te boeken of een uur te trainen met een trainer. Maar dat wil ik wel graag. Dus ik ben nu aan het zorgen dat ik gewoon eraan wen om naar die gym te gaan. Elke dag even. En dan op een gegeven moment ontstaat die tijd wel. En ik geloof heel erg dat dat klopt. Ja, fantastisch. Dat op een gegeven moment is ze zo gewend elke dag even dat tripje te maken. Gaat ze rekening mee houden. Gaat ze wat meer ruimte voor creëren. En zo werkt het. Je hebt heb ik in het boek ook gezet. Een heel mooi citaat van Jacob Riis, de schrijver. Een Deen of een Noor is het, denk ik. En die heeft het over een steenhouwer. Dat als die het even niet meer weet, dan gaat hij naar die steenhouwer kijken. En dan ziet hij die steenhouwer met die hamer op die stenen slaan. 80 klappen, 90 klappen. 100 klappen en bij die 101e klap splijt die steen ineens. En dat hij dan weet dat het niet die ene klap was die die steen splijt, maar al die tikken daarvoor. Dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van wat routines eigenlijk zijn. En vooral als je dingen dagelijks doet, dat je gelooft, als ik elke dag een klein stapje zet voor dat doel dat ik heb, voor wat ik graag wil, elke dag een klein stapje. Dan uiteindelijk is dat allemaal bij elkaar, is dat iets, weet je. Dan blijf je vooruit gaan en blijf je ontwikkelen. En dat, zo is het echt. En mensen denken, ja, ik moet nu. En dan ga ik 4 uur trainen en morgen weer. En dat lukt dan niet meer. En dan geven ze op. Terwijl, ja, ga dan vandaag maar 10 minuten. Ga dan maar even alleen op die loopbad staan. En vandaag lukt het niet om naar een gym te gaan. Nou, dan neem je een grote rondje met de hond en je pakt je zone 2 in plaats van zone 1. Even net iets doortikken. En elke dag gewoon iets doen voor dat doel. Kleine beetjes, dat is zoveel waard. Ja.
Ja, dat heb ik ook gelezen in je boek. Dat je zegt ook, benadruk de ontwikkeling die je doormaakt. De groei die je ziet en de kleine stappen daarin.
Ja.
En wat ik daarbij denk ook belangrijk is, dat je daar ook dicht bij jezelf kan blijven. De ontwikkeling die je zelf doormaakt, dat je daar oog voor hebt en denken mensen toch ook, ja, ga je vergelijken met anderen, die gaat zo snel, maar dat jij ook dicht bij jezelf kan blijven en puur focussen op je eigen proces daarin en je eigen ontwikkeling.
Maar zo moeilijk in de tijd van zichtbaarheid en socials, joh, ja. Ja, zie je het veel?
Ja, zeker. En ook met studenten op de hogeschool, het is natuurlijk alleen maar vergelijken en heel veel social media en Instagram, vind ik. Ja. Want hoe doe jij dat?
Nou ja, ik betrap mezelf er ook op, hoor. Dat op een sombere dag, dat ik dan eens afgunst voel of denk, wow, ja joh, krijgt die persoon alweer een kans of doet die dat? En ik dwing mezelf dan altijd om heel positief te zijn. En dat is even geforceerd soms, als je niet zelf niet zo blij voelt even. En dan vuistje, hartje, vuurtje, leuke tekst, feliciteren, complimenteren. En dan merk ik dat die positieve vibe die dan ontstaat, mezelf er ook weer uittrekt. En dan terug naar het besef, ja, waar een ander mee bezig is, doet niets af van wat ik wil of wat ik doe. En als ik heel eerlijk ben en naar mijn eigen leven kijk, weet je, ik woon in mijn droomhuis, ik heb een prachtige vrouw, lieve kinderen, leuk werk, kan mooie kansen creëren. Dus wees dankbaar vooral ook. En dus dat helpt mij heel erg om soms een beetje geforceerd, maar positief te blijven op de socials. Te gunnen, anderen echt hun succes te gunnen. En als het heel groot is en het raakt een droom die ik zelf heb, daar niet zozeer afgunst te voelen, maar een bevestiging dat het dus kan. Want kijk maar, die persoon doet dat al. Dat vind ik heel mooi. En aan de andere kant dus het benadrukken van hoe goed het leven eigenlijk is en hoe bevoorrecht je eigenlijk bent met zo'n leven. Dat helpt mij allebei, die twee dingen. En is niet altijd makkelijk, denk ik. Helemaal niet voor studenten. Als je nog zo aan het bouwen bent en aan het zoeken. En je ziet mensen die vliegen. Maar weet je, er is altijd wel iemand sterker, mooier, leuker, groter, verder, populairder dan jij. Dus inderdaad, terug. Waar stond ik gisteren? Hey, vandaag ben ik een stapje verder. Oh, mooi. Wauw. We zijn aan het bouwen. Daar gaat het over. Ja.
Volgens mij is in jouw boek ook een van de tips is ook gun anderen het succes.
Ja. Ja, dat is een hele belangrijke eigenschap, denk ik. Van, er staan 50 tips in eigenlijk van dingen waar ik zelf heel veel aan gehad heb in mijn leven. En soms nu nog heb, of soms was het in een andere fase. En één is dat, van dat ik denk in deze tijd waar we het net over hadden, is het zo makkelijk om jaloers te zijn of om iets te willen wat een ander heeft. En je wordt zo geconfronteerd met dat leven van anderen, voortdurend, overal, binnenland, buitenland. En dan is het best wel lastig. Maar op het moment dat je anderen hun succes gaat gunnen, gewoon echt royaal zijn met complimenten, met feliciteren, met blij, echt proberen oprecht blij te zijn dat andere mensen iets leuks doen of iets moois presteren. Ja, dat doet iets met jezelf. Gewoon puur met je hoofd ook, weet je. Het is zo'n andere instelling. En ik geloof ook heel erg in het karma-achtige effect daarvan. Van anderen iets gunnen is ook lof oogsten. Is ook gunnen oogsten eigenlijk. Dat mensen gaan jou ook meer gunnen op het moment dat je op die manier altijd blij bent voor een ander. Van wat tof dat je dit doet. Wauw, is het gelukt? Hey, mooi. Goeie squad. Yes, een PR. Wow, bedrijf opgezet. Go for it. Behouden vaart met het boek. Weet je, gewoon gunnen, gunnen, gunnen. Zo mooi. Dat ontketent zoveel positiefs.
Geef wat je wil ontvangen.
Ja, bijbels bijna.
Ja, ja. Nou ja, zeker. Zeker. Hey, ik ben wel benieuwd. Ik heb ook een aantal tips de uitgelicht uit jouw boek. Maar de podcast Levenskracht. Ik ben wel benieuwd, Are. Als jij nou één routine uit jouw boek zou moeten noemen, voor die iedereen zou moeten doen voor meer levenskracht, wat zou dat dan zijn?
Zo, hé. Ik denk het benadrukken van dankbaarheid, dat een hele belangrijke is. Dus dat je stilstaat bij de dingen die mooi zijn. En dan heel vaak als mensen, want je hoort het natuurlijk heel veel roepen nu, hè, dan schrijf drie dingen op waarvoor je dankbaar bent elke dag. Wees dankbaar, leef dankbaar. Allemaal mooi. Alleen wat mensen dan heel vaak doen als ze ermee beginnen is aan de clichés. Dankbaar voor mijn relatie. Dankbaar voor mijn kinderen. Dankbaar voor mijn werk, wat dan ook. Alleen op het moment dat je in de details gaat kijken. Dankbaar dat ik twee oude mensen hand in hand over straat zag lopen. Dankbaar dat ik toen ik bij het verkeerslicht stond te wachten de zon op mijn gezicht voelde. Dankbaar dat ik die Marokkaanse man op straat met een somber gezicht open zag gaan toen hij groette en lachte. Weet je, en dan je af te vragen waarom. Dus niet alleen daar ben ik dankbaar voor, maar ook nog af te vragen waarom ben ik precies daar dankbaar voor dan? Wat is dat? Wat raakte me daarin? En in de COVID-jaren zag ik twee mensen stoppen op het fietspad. Die waren met elkaar aan het fietsen voor mij. En die stopten ineens. En ik was ver van ze af, dus ik fietste langzaam door. En ik zag ze stopten en ze gaven elkaar een knuffel. Stapten ze weer op en dan fietsten ze weer verder. Ik vond dat zo'n mooi beeld in die periode waar alles even lastig was. En mensen mochten elkaar niet aanraken. En ik vond het zo mooi. En als ik er toen over nadacht, dacht ik, ja, dat ik vind het mooi omdat ik zie, ik ben dankbaar voor dat moment. Omdat het liefde is natuurlijk wat je ziet. Maar ook omdat het even een positief, hoopvol symbool is in een donkere tijd. Ook omdat het is twee mensen durven de tijd te nemen om hun liefde voor elkaar te uiten. De warmte even toe te laten. En ook merkte ik dat ik dat heel erg miste in die periode. Dat fysieke contact met vrienden en kennissen en familie zelfs. Dus dan je af te vragen waarom ben ik precies dankbaar voor is dan heel mooi. En ook Wij doen het thuis, mevrouw en ik. Onze vrienden lachen er wel eens om. Voortdurend zeggen we, goh, wat is dit lekker, hè? Zitten we te eten? Of oh, wat hebben we het goed? En dat betekent trouwens niet dat er geen ruimte is voor verdriet en voor angst en voor zorgen. Dat is ook absoluut, dat benadrukken we soms ook en daar hebben we het ook over. Maar we zijn wel allebei heel erg bezig met bewustzijn van de bevoorrechte situatie. En dat benoemen. En dat benoemen, dat ontketent heel veel positiviteit. En dat, nou ja, jij weet van de neurologische verbindingen, maar op het moment dat je klaagt en je blijft dat doen, Erik Scherder heeft het daar vaak over, dat wordt een patroon en dat wordt steeds groter en steeds heftiger in je leven. Dat gaat zich nestelen en dat wordt echt gewoonte. Maar de andere kant ook. Benadrukken van positiviteit, benadrukken van dankbaarheid, benadrukken van de mooie dingen die er toch altijd ook weer gebeuren. Dat wordt ook een patroon. En dat patroon is wind in de zeilen van ontwikkeling. Dus op het moment dat je dat daarop gaat concentreren, zonder de negatieve dingen te negeren, maar daar niet te lang bij stil te staan, even huilen, even somberen, vooruitkijken. Dat is zo waardevol. Dus ik denk dat benadrukken van dankbaarheid wel een van de levenskracht hoofdstukken is in het boek. En dat je de basis op orde hebt. Ik denk dat daar ook voor studenten en andere jonge mensen vooral, maar voor iedereen, we zoeken in deze tijd zo naar de quick fix, de shortcuts, het afsnijden, snel bij een eindresultaat zijn, nu voldoening voelen, nu bevrediging voelen. En heel vaak gaan we dan te veel kijken naar hoe kom ik zo snel mogelijk bij het eindstation? Moet ik pre-workout nemen als ik net ben begonnen met trainen op mijn 15e? Moet ik misschien wel testosteron gaan slikken als ik 17 ben? Weet je, dat soort gekkigheid eigenlijk. En ik denk als je de basis eerst neemt, dus je hoeft helemaal niet over supplementen na te denken, als je goed eet, goed slaapt en flink beweegt als je zo jong bent. En dat je daar altijd weer naar gaat kijken van wat is mijn basis? En als ik die dingen op orde heb, dan ga ik tweaken. Slaap ik goed? Beweeg ik goed? Eet ik goed? Oké, dan kan ik optimaliseren met supplementen. Dan kan ik optimaliseren met trainingsmethodes. Maar niet te gek meteen kijken naar allerlei dingen als je die basis niet op orde hebt. Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. Weten wat je basis is.
Ja. Ja, wat ik ook een beetje hoor zeggen bij dat stukje dankbaarheid en ook van wat je dan zegt tegen je vrouw van wat hebben we het goed. Een mooie wat ik ook vond, tip 25 uit je boek, wees aanwezig.
Ja.
Dat hoor ik nu eigenlijk ook een beetje zeggen. Ja. Ik gaf in het voorbeeld, schets je een voorbeeld dat je volgens mij de fietsen naar huis en als je op een gegeven moment op de dijk bent, dan is de werkdag voorbij, dan zet je je podcast uit, et cetera. Dan moet je volgens mij nog een, laat zeggen, 5 minuten fietsen. Maar die 5 minuten gebruik je dan om echt even de dag af te sluiten. Want als je dan thuis komt, dat je dan aanwezig bent thuis.
Ja. Ja, wees aanwezig, die is eigenlijk tweeledig. Dus je hebt dat deel, dat je afsluit waar je mee bezig bent. Dat je niet je werk mee naar huis neemt. Dat je niet, of je zorgen van thuis mee naar je werk, is net zo goed. Dat je ervoor zorgt dat je in dat moment aanwezig bent. En daar zijn natuurlijk allerlei technieken en methodes voor, maar ja, wees aanwezig is vooral dat. Echt er zijn en geconcentreerd zijn op waar je op je taak. En aanwezig zijn is ook show up. Van als het werk gedaan moet worden, moet je er zijn, weet je wel. Dus je moet naar die gym om te trainen. Sommige mensen kunnen thuis doen, maar je moet naar een plek om te trainen. Er moet iets gebeuren, er moet gewerkt worden. Dus dat is het ook. Wees aanwezig, echt in aanwezigheid met je hoofd. En wees aanwezig van durf op te dagen voor de dingen die je moet doen. Echt komen opdagen. Daar gaat dat hoofdstuk over.
Mooi. En wat ik bij jou juist mooi vind om te zien hoe jij dat eigenlijk, wat we zeiden. Ik train zelf ook al 12, 14 jaar. En toen ging het veel meer over esthetiek inderdaad. En nu gaat het veel meer over je gezond voelen en energie hebben. Letterlijk de kracht in je lichaam. Dat is voor mij ook een beetje levenskracht. De kracht in je lichaam hebben om de dingen te doen wat jij belangrijk vindt. Te laten met je kinderen spelen, et cetera.
Ja.
Maar hoe jij eigenlijk laat zien dat je helemaal niet een gym nodig hebt om die beweging te krijgen. Of dat je juist, dat je wel aanwezig bent op die plek. Maar dat je eigenlijk niet, dat je omgeving zo kan inrichten dat je die drempel veel lager kan maken. Met een bezem, met een, Met een skelter zag ik je laatst. Ja. Ik ben altijd aan het genieten als ik dat soort dingen weer zie.
Ik train wel het allerliefst in de gym, hoor. Ik hou zo van de gym life. Gewoon een hele dynamiek. En het, toen ik ermee begon in de jaren 90, vroege jaren 90, toen hoorde je echt het ijzer nog. Dus er waren ijzeren platen die om die en roestig. En had iemand een cassettetapeje met Metallica staan. En dus waren mensen aan het beuken en rachen. En ik vond, oh man, ik hou van de gym. Maar uiteindelijk is het natuurlijk die bewegingen uit ons dagelijks leven. Het zitten en opstaan. Het evenwicht bewaren. Het lunchen om je veter te strikken. Het squatten om iets van de onderste schappen uit de supermarkt te pakken. Het deadlift om iets op te rapen. De shoulder press om iets weg te leggen. De bench press of push-up om iemand weg te duwen. Dat, al die bewegingen zijn gewoon bewegingen op weerstand in de gym. Dus die kun je ook vertalen naar de rest van het leven. En ik vind de houding om naar de wereld te kijken van waar zitten die bewegingen? Waar kan ik ze maken? En dan wordt de wereld een soort speeltuin. En dat wordt heel leuk, want dan zie je een steiger en denk je, hey, ik kan hier gewoon push-pull-ups doen. Of ik kan hier gewoon een muscle-up aan die steiger doen. Of ik zie die rekken waar buiten, waar die fietsen tegenaan staan. Dan kan ik overheen springen of een push-up tegenaan doen. Die bank is precies de goede hoogte om horizontaal te komen voor mijn squat. Dus als ik daar 10 keer ga zitten en staan zonder mijn handen te gebruiken, ben ik aan het squatten. Ja, daar wordt het leuk. En dan te kijken naar materialen. Want met alles kan je iets. Met zo'n trapje staat een trapje, keukentrapje. Ja man, je kan je split squats erop doen. Je kan er jumps op doen. Je kan hem gebruiken om bicep curls mee te doen. Maar hij is misschien net niet zwaar genoeg voor een chest press. Maar alles. En dat is leuk. Boeken, fasen. Die kast.
Ja, dan sta ik even met z'n tweeën die kast deadlift.
Nou, dat denk ik wel. Kijk, dus je hebt dat gedeelte, maar je hebt ook nog, als wij nu die kast naar buiten moeten sjouwen, hebben we een workout, hoor.
Ja.
Een wasmachine, trappenhuis in, weet je, dat is echt wel tillen. En ik denk dat daar ligt een kans voor heel veel vrienden en kennissen. Van, zeg maar elke keer ja, als iemand zegt, jongens, ik ga verhuizen, kan iemand misschien, ja, dat, daar wordt het mooi.
Ja. Ik vind dat het mooi. Ik kom zelf uit de Achterhoek. En daar heb ik een vriend van mij, Wouter heet hij. En Wouter die is varkensboer. Maar die is denk ik zijn hele leven nog nooit in de gym geweest. Maar die heeft echt zulke armen heeft hij. En die is sterk, jongen. Dat is niet normaal. Maar die is gewoon de hele dag buiten. Je woont zelf ook op mijn boerderij. Maar de hele dag buiten op het land bezig. En vanaf jongs af aan het voetbalteam. Hij was altijd keeper. Ja, altijd al sterk en definitie in zijn armen. We zeggen, wat doe je toch, Wouter? Ja, ik ben gewoon aan het werk door de week. Maar hij was natuurlijk aan het sjouwen met die hooibalen. Dat is natuurlijk fantastisch.
Fantastisch, maar weet je, ja. Kijk, en dat voelt voor sommigen van ons als een ouderwets leven. Omdat vroeger was dat het natuurlijk. Mensen liepen veel meer. Mensen deden fysiek werk. Helemaal vroeger moesten gejaagd worden en gevochten. Het is allemaal veel natuurlijker om aan die kracht. En dat is precies de reden ook nu dat wij moeten nu iets anders doen nog. Omdat de meesten van ons niet dat leven hebben. We sjouwen niet met hooibalen en we tillen niet een varken op. En we lopen niet de hele dag met die klauwen lekker aan die grip te werken, weet je wel. In de buitenlucht ook nog eens. Dus die natuurlijke kracht die zit op veel minder mensen. Zit veel minder momenten in ons leven. Dus wij moeten kijken, waar kunnen we dat dan inbouwen? Van de technologie en die hele ontwikkeling is fantastisch, maar maakt het ons wel heel makkelijk. Weet je, wij zijn vooral bezig met zo comfortabel en luxe mogelijk leven. En die techniek die maakt het ons op alle fronten. We kunnen de wereld in via een laptop of een telefoon. Eten wordt thuis bezorgd. We kunnen op afstand alvast de verwarming aanzetten voordat we thuiskomen. We kunnen een jas aandoen als het koud is. De gordijnen dicht doen als de zon in onze ogen schijnt. Alles is gemak en luxe. En dan moet je dus gaan kijken, oké, als we dan ook nog 9 uur per dag, bijna 8,7, zitten. En we hebben veel meer stress. En we eten veel meer bewerkt voedsel. En we slapen veel minder lang. En. Dus in dat leven moet je wel gaan zoeken naar, oké, wat ga ik daar dan tegenover zetten om mezelf sterk te houden en in dit leven te houden. Daar moet je iets voor doen. We zijn niet allemaal varkensboer, helaas.
Nee. Volgens mij een van de tips uit mijn hoofd uit je boek is ook zoek het ongemak op.
Ja.
Dus die,
ja. Ja.
En wat ik nog een hele mooie vond, die sprak me aan. Tip 48, vraag veel van jezelf, wees lief voor jezelf. Die vond ik zo mooi beschreven. Ik denk dat ik hem wel 3 keer heb gelezen.
Leuk.
Maar ja, eigenlijk omdat hij ook heel erg voor mij... Ik ben ook altijd een jongen van veel van jezelf vragen naar de gym, hard werken, hele dag door vol plannen, vision board, doelen behalen, et cetera. Maar waar jij dus een onderscheid maakt, is het verschil zijn tussen hard voor jezelf en streng voor jezelf. Ja. Dat vond ik zo mooi.
Leuk. Ja, en wat vond jij er mooi aan voordat ik losbarst?
Nou ja, dat is het sowieso het verschil zijn tussen hard zijn voor jezelf en streng zijn voor jezelf. Dat was opeens dat ik te denken, als ik kijk naar afgelopen week, ben ik dan hard geweest voor mezelf of ben ik streng voor mezelf? Dus daarin het onderscheid kunnen maken. Zou je voor de luisteraar dat onderscheid kunnen toelichten?
Ja, streng zie ik als goed. Je moet een beetje streng zijn voor jezelf om vooruit te komen en te ontwikkelen. Je moet doen wat je hebt voorgenomen te doen. Je wil gaan trainen, dan ga je ook trainen. Je hebt besloten gezonder te eten, dan ga je ook gezonder eten. Dus die offers die daarbij horen, als het al offers zijn, ja, dat is best wel streng af en toe. Maar hard is iets anders. Hard is, ik heb het niet gedaan, ik voel me kloten. Ik voel me minder positief over mezelf. Het doet iets met mijn zelfvertrouwen. Dat is hard. En hard is ook bijvoorbeeld, ben je weer niet gaan trainen, klootzak? Zie je wel, dat is de harde kant. En ik denk de harde kant is ook veel eisend. Oké, je voelt je vandaag moe of niet zo blij. Ja, dan moet je je training durven aan te passen. Dan is streng zijn nog wel steeds gaan bewegen. Hard zijn zou zijn precies het schema hanteren dat je normaal gesproken zou doen, ook al voel je het echt niet die dag. Weet je, daar zit een nuanceverschil. En ik denk streng zijn is goed, maar je moet ook lief zijn voor jezelf. En af en toe jezelf belonen. En af en toe eens een massage boeken. Of durven te zeggen, mijn lichaam doet pijn gewoon vandaag van al die trainingen van deze week. Ik ga vandaag wandelen. Ik ga even niet trainen. Dat is ook lief. En ik zorg dat ik een goede 8 uur slaap elke nacht. Dan kan ik veel aan. Dus dan ben ik streng voor mezelf, want ik doe veel. Maar ik ben ook lief voor mezelf, want ik zorg voor goed herstel. Ik ben streng voor mezelf, want ik train keihard. Ik ben ook lief voor mezelf, want ik zorg dat ik goed eet, zodat ik ook sterker word en goed voor mezelf zorg. En daar zit voor mij steeds weer die durf maar een beetje streng voor je zijn in een tijd waar alles zo voorzichtig is. Mensen zijn heel voorzichtig geworden. En er wordt meteen geroepen als je zegt, nee, niet te streng, nee, wees toch lief. We zijn al zo prestatiegericht en burn-outs enzovoort. Is allemaal waar. Dat is de harde kant. En de strenge kant is goed, is productief. Dus ja, ik denk dat dat ook het verschil is tussen verslaving en hartstocht. Weet je? Verslaving, nou, je hebt mijn broer gehad in deze podcast. Weet je wat het leven kan beschadigen? Verslaving is een dodelijke ziekte. Je gaat alleen maar naar beneden. Mensen in je omgeving en jijzelf lijden eronder. En hartstocht kan eruit zien als verslaving, omdat iemand bezeten is van trainen van enzovoort. Maar het levert heel veel op. De mensen in je omgeving hebben er wat aan. Want je bent positiever, je hebt meer energie, je bent meer aanwezig. Dus dat is echt een heel groot verschil. En dat is allemaal voor mij de nuance tussen hard en streng. Streng is goed, productief, positief. Hard is destructief, maakt kapot, doet veel met eigenwaarde in negatieve zin. Ja.
Ja, heel mooi. Ja, super belangrijk. Ja, voor mij was het opeens dat ik dacht, ik ben eigenlijk best wel hard voor mezelf. Ja. Dat was voor mij dus een inzicht. Dus ik ga hem nog een keer lezen. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk echt wel hard voor mezelf. Dus dat.
Ja, weet je wat wel moeilijk eraan is? Dat ik, kijk, je bent een stuk jonger dan ik. En ik denk wel, en dat is riskant om te zeggen in deze tijd, omdat zoveel jonge mensen zichzelf echt over de grens jagen in prestatiedruk. En omdat ze zoveel willen en kunnen en moeten. Maar ik denk wel dat er ook een tijd is om een beetje jezelf te pushen en op te branden en te denken, ja, dus ambitie en gaan en ontwikkelen en ja zeggen tegen alles, uren maken, paar uurtjes van die slapers afsnoepen, weet je wel. Er is wel een tijd in het leven ook dat dat waardevol is. Zolang je maar weet dat het niet te lang moet duren ook. En ik denk dat iedereen productiever is en energieker als ze wel goed voor zichzelf zorgen, als ze die basis op orde hebben. Maar stel je hebt een start-up, je bent zelfstandig ondernemer in je eentje, je hebt een heel goed idee en er moet hard gewerkt worden. Ja, dan zul je toch een evenwicht moeten zoeken tussen wel bewegen, goed slapen, goed eten en af en toe ook wel een beetje bereid zijn de extra mile te lopen. Ja. Dus het is wel een moeilijk veld. Ze liggen dicht bij elkaar.
Liggen dicht bij elkaar inderdaad. Maar voor mij is het dus wel van het trainen en zorgen dat ik 8 uur slaap en het gezond eten en elke dag een meditatie doen, een ademhalingsoefening. Dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste reden waardoor ik soms hard kan zijn voor mezelf. Snap je? Dus dat omdat ik weet dat mijn lichaam het aan kan, omdat ik weet dat mijn mind sterk is, dat ik dat aan kan.
Want waarom vond jij het hard?
Nou, omdat ik... Ik vond het sowieso hard, omdat ik echt die dingen miste waarin ik lief voor mezelf ben. Die had ik eigenlijk heel weinig. Ja, ja. Dus ik heb om 6 uur straks een afspraak met een massage.
Lekker.
Ja, serieus.
Heel mooi.
Ja, dus ik dacht, dat ga ik gewoon inboeken. Dus dat heb ik gelijk gedaan. En daarin verwacht ik best wel veel van mezelf. En als dat dan niet gebeurt, dan kan ik dan best wel teleurgesteld zijn. Dus bijvoorbeeld als ik kijk naar mezelf, en misschien klinkt het een beetje obsessief, maar ik heb gewoon wel mijn trainingen door de week gepland staan. Maar als ik dat niet haal, dan voel ik me daar... dat is voor mij een beetje niet echt een mogelijkheid.
Ja.
En waarbij ik nu moet denken, ik heb ook Brian Wolters hier in de podcast gehad, en dat is al jaren geleden, maar wat hij ook tegen mij zei, dat heb ik altijd heel goed onthouden, van het trainen met gezondheid bezig zijn is eigenlijk zoiets moois, dat het een verrijkende factor heeft in mijn leven. Maar als je er te veel mee bezig bent, kan het ook een obsessieve, kan het een beperking worden in je leven, waardoor je niet meer bij wijze van spreken je vrienden gaat zien. En ik denk dat iedereen die daar veel mee bezig is, wel zijn periode kent in zijn leven, van ik moet wel even terugschakelen om weer terug te gaan naar de balans. En ik denk van mezelf dat ik nu die balans wel echt goed te pakken heb. Maar toch kan ik nog wel veel van mezelf vragen.
Ja, het blijft, ik denk, voor iedereen moeilijk. En ik denk ook dat je af en toe over die grens moet gaan om echt te weten waar die ligt. En om bijvoorbeeld zo'n conclusie te trekken, weet je wel. Dat je denkt, oké, ik ben wel een beetje hard voor mezelf. Oké, waar kan ik dan bijschakelen? Weet je, hoe zit het met mijn slaap? Hoe zit het met mijn herstel? Hoe zit het met mijn self-care? En ik hoorde van Ray Klaassen, weet je wel, van Kamp van Koningsbrugge, dat hij een keer in zijn commandotijd een keer een pedicure had geboekt. Mm. Om echt even lief te zijn voor zijn voeten, want die voeten hebben te verduren bij die commando's, joh. Ja. Ik vond het zo'n mooi beeld van die stoere vent die dan lekker zijn nagels licht te laten doen. Maar daar zit het hem wel, van dat soort... Self-care, zelfliefde, daar zijn met name mannen een beetje bang voor. Terwijl we eisen zoveel van onszelf. Weet je, de meeste mannen, nou ja, in jouw omgeving ook, zoals jij en ik. Ja, we zijn gewoon elke dag bezig met beweging en training en stevige dingen. En dan ook nog heel veel verschillende dingen aan het doen. Dus er zit heel weinig ruststand in. Dus ja, ik denk het lieve voor jezelf is... meer die ruststand opzoeken en zorgen dat je al die andere dingen kan blijven doen door ook een beetje die zelfliefde toe te laten.
Ja, ja. Dat is eigenlijk een mooie polariteit.
Ja.
Dat vind ik ook altijd interessant aan polariteiten van oké, maar hetgeen wat we heel veel doen, dus ook wat te zeggen dat je veel van jezelf vraagt en veel inspanning, et cetera, dat is dan meer de voorkant, wat we ook laten zien, hoe mensen ook ons kennen. Maar mag de achterkant er ook zijn? Dat vind ik, ben ik bij mezelf laatst het veel mee bezig. Van oké, look, grote jongen, kracht, de sterkheid, et cetera. Maar dat stukje kwetsbaarheid, dat ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat zit er natuurlijk wel ergens. Maar mag dat er ook zijn?
Ja.
Dus daardoor ging ik ook aan op dat verhaal lief. Of lief is niet helemaal, maar kracht, kwetsbaarheid, daar mag het er allebei zijn.
Ja, ja. Ik denk dat het je een completer mens maakt. Ik denk ook dat mensen er beter bij aan kunnen haken. Weet je, dit gaat natuurlijk ook over de tijd van zichtbaarheid en met je podcast en je zichtbaarheid. En ik heb hetzelfde, dat je mensen iets mee wil geven en iets aan wil reiken. En ik denk dat dat beter lukt als je ook die kwetsbare kant hebt. Omdat anders blijft het een soort plaatje van ja, sterk, ziet er goed uit, maakt een podcast, leuk werk enzovoort. ja, dat is afstand eigenlijk. Weet je wel? Dan kunnen er best ook nog mensen zijn die denken, oh, dat wil ik ook. Dus ik ga het volgen en ga luisteren. En oh, er zitten waardevolle tips bij. Mooi. Maar op het moment dat ik je ook hoor over, ja, ik vind het moeilijk. En soms zet ik mezelf te veel onder druk. En ik zou wel wat zachter af en toe mogen zijn. Of wat meer over angsten en zorgen praten. Ik denk dat mensen dan beter aan kunnen haken. Want ja, je bent er gewoon completer mens door. En iedereen heeft dat, weet je. Het is soms zo verfrissend als je juist op de socials mensen hoort die heel erg plaatje zijn. Dat ze ineens zeggen, nou, ik worstel echt met mijn mentale gezondheid. Ik heb momenten in het jaar, weet je, dat je van die DJ's die de wereld overgaan, miljoenen publiek, dat je hoort dat ze met zelfmoordneigingen, dat is verschrikkelijk. En tegelijkertijd denk je, wow. Oh ja, dus het plaatje van je kan doen wat je wil. Je hebt al het geld van de wereld. Je kan reizen. Je kan, noem het allemaal maar op, maar je bent niet gelukkig. Waar zit dat dan in? Ja, er zit iets heel moois in het tonen van die kwetsbaarheid, denk ik. Dat we ook allemaal doorhebben van, ah, oké. Ja, dus eigenlijk niemands leven is perfect. En niemands leven is zonder zorgen, zonder angsten. En dat is heel verfrissend, hoe moeilijk het ook is.
Dus ook wel eens, je geeft dan een DJ of muziek aan, hoe ik het ook wel als metafoor gebruik van oké, de kwaliteiten wat je op het podium laat zien, dat ziet iedereen in de zaal, ziet jouw kwaliteiten, dat is echt de voorkant. Maar juist de dingen wat in de orkestbak zit, mag dat er ook zijn.
Ja,
en waar komt de mooiste muziek vandaan? Die komt eigenlijk uit de orkestbak. Dus dat juist die achterkant te laten zien of die andere kant van de polariteit, waar ben ik heel goed in? Juist die andere kant mag dat er ook zijn. En dat daar komt vaak de juiste mooiste muziek vandaan.
Ja, goeie. Ja, mooie metafoor. Nou en of.
Ik wilde nog eentje uit je boek belichten. Die vond ik zelf. Je zegt, bouw stilte in je dagen.
Ja.
Hoe doe je dat?
Het begint bij mij in de ochtend. Dus ik deze periode, dat verschilt ook per periode hoor. Maar toen ik aan dit boek werkte, begon ik zo in de zomervakantie, het einde van de zomervakantie begon ik met, dan sta ik om 5 uur op. Dan ga ik naar beneden en dan ga ik eerst mediteren. En de meditatie die ik in deze fase doe, is eigenlijk mijn ademhaling observeren. Ik heb een Van Koen de Jong van Sportrusten. Dus ik ga zitten, kussentjes, want mijn mobiliteit aan de onderkant is niet optimaal. Kussentjes onder die benen, onder die knieën. Ga ik rechtop zitten. Adem ik in, adem ik uit. En ik ben niet bezig met, moet het allemaal door neus of moet het buik, borst. Helemaal niet meer bezig. Alleen maar gewoon bewust zijn van die driehoek tussen mijn ogen en mijn mondhoeken. Ademen en hup, er komt een gedachte. Ik denk aan iets van de dag. Oké, terug naar de adem. 2 keer, 3 keer adem. Ho, springt weer een nieuwe gedachte in mijn hoofd. Of een zorg, of iets wat ik moet doen die dag, of iets waar ik over gedroomd heb, of wat dan ook. Je weet hoe het gaat met gedachten, die springen erin. Terug naar mijn adem, terug naar mijn adem. En dat doe ik een kwartier in stilte. Dus dan heb ik mijn eerste kwartiertje stilte er al op zitten. En het helpt mij heel erg in de rest van de dag om mezelf eigenlijk te trainen in niet direct te handelen bij elke emotie of elk gevoel. Dus ik weet nu door die oefening, oké, er gebeurt iets, ademen en dan eventueel reageren. En we zijn zo gewend om direct met gevoel of een handeling te reageren op iets dat er gebeurt, dat deze meditatie traint je eigenlijk in het even een hele korte afstand bouwen tussen gebeurtenis en reactie. En dat helpt me enorm, dus ik begin heel kalm daardoor aan de dag. En gedurende de dag, want vlak daarna is het moment met de kinderen ook vaak stress. Iedereen moet op tijd de deur uit, aankleden, eten.
Mag maar, Luke.
Ja. En brace yourself. Coach Luke. Ja, jongens, we're on the clock here. Maar weet je, om dan ook elke keer weer te denken, nee, nou niet in die emotie. Ademen, observeren, reageren. Dat is een hele fijne training eigenlijk. Maar dat is dus het eerste kwartier. Dan komen de kinderen, dan is het pandemonium. Er moet gegeten worden, ze moeten aangekleed. Dus ik zorg voor het eten, mijn vrouw komt erbij, die helpt met kleren aandoen. We zorgen dat we om 8 uur van huis gaan. Als ik het eten op tafel heb gezet, ga ik vaak al naar het ijsbad even. Loop ik even naar buiten, geef ik de dieren. We hebben veel dieren op die boerderij. Geef ik de dieren eten, twee, drie minuutjes in het ijsbad. Loop ik terug, geef ik ze soms nog wat fruit. Zorg dat ze tanden poetsen. Om 8 uur stap ik op de bakfiets met de kinderen. Breng ik ze naar school. En dan op de terugweg zet ik geen podcast, bel ik niemand. Is ook weer stilte. Dus dat is eigenlijk al een tweede moment dat ik even toelaat. Wat zijn de gedachten, wat zit er in mijn hoofd? Daar zit stilte. Dan heb ik op de dag, als ik in de gyms ben, de meeste dagen even, dan kies ik vaak zo 7-8 uur na opstaan. Kies ik voor een moment, ga ik in de yogaruimte liggen. Ga ik even 10 minuten, kwartiertje stil zijn. Heel soms val ik in slaap. Maar in ieder geval even ademen en stil zijn. En dan aan het einde van de dag heb ik ook altijd nog, in de avond doe ik State. Dat is een meditatie app. Ik gebruik 2 meditatie apps. Waking Up van Sam Harris. Hele goede, mooie meditaties. Heel veel verschillende. Yoga Nidra, dat is echt. Maar die is betaald. State is ook betaald, maar dat zijn eigenlijk 5 formatjes. En die duren een paar minuutjes. En die doe ik 's avonds nog in stilte. Dus er zit zo 3-4 momenten op de dag. Zit even een beetje stilte in ieder geval. Als ik naar huis fiets van het werk, zet ik het laatste deel altijd alles uit. Soms 5 minuutjes, maar soms wel een half uur als ik veel in mijn hoofd heb. Om dan nog even gewoon lekker te malen en alles even goed op zijn plek te zetten. En ik heb, als ik met de hond ga wandelen, we hebben een hond, is vaak aan het einde van de middag. Dan kijk ik, heb ik vandaag genoeg stilte gehad? Zo ja, dan zet ik een podcastje op. Of ik, soms neem ik de kinderen mee, weet je, dan is er ook geen stilte. En als dat niet zo is, dan doe ik dat in stilte. Dus dan zorg ik dat er in die wandeling van half uur, 3 kwartier, ook nog stilte zit. Dus ik zorg eigenlijk elke dag voor 4-5 momentjes van stilte. Variërend van een paar minuutjes tot een half uur, 3 kwartier. En dan, als we helemaal in detail gaan, ga ik soms ook nog kijken van hoe kan ik het benutten. Dus als ik bijvoorbeeld die wandeling met de hond doe, dan neem ik soms een vraag juist mee van waar zit ik mee? Wat is, als ik een knoop moet doorhakken voor iets bij Vondel Gym in het bedrijf, van oké, dan moet ik een beslissing over nemen. Dan ga ik erover mijmeren terwijl ik loop. Maar ik doe ook wel eens als ik ga lopen, dan ga ik op ademhaling concentreren. 4 stappen in door de neus, 4 stappen uit door de neus, 4 stappen in door de neus, 4 stappen uit door de neus. Ik ga ook wel eens, als ik loop, heel erg met de elementen. Dus dan wil ik de wind voelen of de regen voelen. Ik wil ruiken in een bos waar ik dan ook maar loop. Kijken, observeren. Soms kan je een boom voelen. Weet je? Dus ik wissel dat heel erg af en waar ik behoefte aan heb. En ik vind het leuk om een beetje extra invulling aan zo'n wandeling te geven. Maar zo zijn er dus wel bewust momenten van stilte ingebouwd.
Dat je daar eigenlijk ook weer aanwezig bent, dingen met aandacht doet.
Ja, ook. En ik geloof ook, er bestaan geen ideeën die niet uit stilte voortkomen. Iedereen kent dat moment dat je onder de douche staat en ineens denkt, ah, of op de fiets zit en ineens, ah. Alleen omdat we alles invullen nu, dus iedereen vult die stilte in. Dus dan ga je een stuk fietsen en heb je oortjes in. En we zetten, als we staan te koken, nog een podcast op of muziek. Het is altijd ingevuld. Dus het is heel waardevol om een paar keer op de dag even echt alles uit te zetten en echt stil te zijn. En je komt gewoon met ideeën. Dat is zo mooi daaraan. Dat is echt de windstilte van de ziel, noemde Nietzsche het. Het is prachtig.
Mooi. En ja, dat vond ik ook mooi om te zien in het boek, juist het overlap tussen die verschillende routines. Dat eigenlijk die stilte gaat natuurlijk ook wel over ruimte maken. Dat je die connecties kan gaan zien, oh ja, die routine past weer daarbij, dat past daarbij, et cetera.
Ja, dat was ook wel het moeilijke aan dan 50 dingen kiezen waar je echt het allermeest aan hebt. Of hebt gehad. Heel veel dingen overlappen elkaar natuurlijk. Dus als een hoofdstuk gaat over de basis op orde hebben, dan is een ander hoofdstuk gaat over beweging en weer iets anders gaat over slapen of over eten of over boodschappen doen. En dat raakt elkaar natuurlijk allemaal. En stilte is weer omgeving aanpassen. Er zijn zoveel dingen. Soms is het voor de hand liggend van train je gripkracht of vergeet je kuiten niet te trainen, want het zijn je tweede hart.
Zo lachen toen ik dat las. Van Wesley Visser had je die.
Ja.
Die
bodybuilder. Ja, ik hoorde het al een keer een arts zeggen. En En ik heb hier in Amsterdam een adresje, de Muscle Whisperer. En dat is een dame. Ze is van huis uit fysio, maar ze is ongelooflijke encyclopedie als het gaat over gewrichten, spieren. Als die je ziet zitten, dan zegt ze: hey, oh, jij slaapt, volgens mij slaap je met je rechterarm onder je kussen. Vooral naar die kant. Dat ziet zij gewoon aan je houding. En die kan alles, nou, die is fantastisch. En zij zei dat ook al een keer, van die kuiten, daar kan je alles aan zien. Dat is je tweede hart, want je bloed is nooit verder van je hart dan als het in die voeten zit. En dat moeten we terug omhoog en daar helpen die kuiten mee. En toen zag ik bij Wesley dat hij zei, elke benentraining beginnen met de kuiten. Want die brand je niet op. Weet je, hoe zwaar je ze ook aanpakt, je hebt er geen last van bij een squat. Andersom wel. Als je weer dat zware gewicht moet pakken terwijl die bovenbenen al helemaal kapot zijn, ja, dat wordt lastig. Dat vond ik zo'n mooie tip. Dat nu pak ik hem, ik pak mijn kuiten bijna elke dag.
Ja.
Kan gewoon. Ja. Mooi. Schitterend.
Ja. Ik zat in die inhoudsopgave te lezen en dan zie je er en dan denk ik, die moet ik gelijk lezen. Dus dat vind ik, ja. Die zei het van de kuiten zijn je tweede hart. Ik denk, nou.
Ja, die spreekt aan.
Die
hè?
Spreekt aan, ja.
Ja, dat is echt mooi. En er is best veel wetenschap voor ook. Ja, wel daar, ik merk dat ik dat over de jaren meer ben gaan doen. Dat ik dan dacht, oh ja, als ik iets vind, hup, de wetenschap erbij. En het is ook absoluut waardevol en belangrijk. Maar ik merk deze jaren dat ik ook wel heel veel waarde hecht aan ervaring. Weet je wel, dat je hebt Joep Rovers hier gehad. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. Joep weet heel veel. Die bestudeert echt veel. Hij krijgt het flink voor zijn kiezen van een paar wetenschapsjournalisten die zeggen, oh, maar dat is niet onderbouwd, daar is geen wetenschap over. En dan vlak je dus eigenlijk uit dat er ook zoiets is als ervaring opdoen. Ik had vroeger een coach met basketbal, Wim Bondkoning. En die had al een drankje met een beetje zout. En dan had hij ook een beetje siroop had hij daarin. Zout en had nog, het kwam neer op magnesium, maar ik weet niet meer wat. Maar die had eigenlijk dus al een elektrolytendrankje, had hij zelf gemaakt. En hij had een soort een houten bord met een plankje eronder. Als je daarop ging staan, dan kon je zo je enkelkracht trainen. Weet je. En dit was, dan hebben we het over jaren 80, hè. Dus die man, die was gewoon door inzicht, was die wijs. En die had niet de wetenschap daarachter, toen nog. En ik denk dat we daar heel erg voor moeten waken, dat je altijd alleen maar zegt, je mag het alleen roepen als er wetenschappelijk bewijs voor is. Want levenservaring, of de Ayurveda met duizenden jaren aan inzichten, ja, dat is ook waardevol, weet je wel. Dus ik denk dat je dat wel goed voor ogen moet houden. Ja. Ik weet niet meer hoe ik hierop kwam.
Nou ja, wel daarop aansluiten wat ik nog wil zeggen, ook in die routines, dat sommige mensen denken, wow, 50 routines is wat veel, et cetera, maar het, tenminste, wat ik daarin zou willen meegeven. Ook kijk wat werkt voor jou binnen die routines. Van, nee, oh nee, dat is interessant. Ga ik daar een beetje mee spelen? En dan ja, werkt het voor mij ja of nee. Maar dat je daar ook dicht bij jezelf kan blijven.
Ah, daar sla je de spijker op de kop. Want ik denk dat is zo'n leukere levenshouding dan. Weet je, er zitten echt bij zo'n 50 tips. Ik denk dat er wel 300 routines in staan uiteindelijk bij die 50 tips. Alleen, het is een hele leuke houding om te denken, hé, dat ga ik proberen. Of, oh, ik kan ook wel meer energie gebruiken. Of, oh, ik vind het ook moeilijk om genoeg groente te eten. Of, oh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Om dan dingen te proberen. In plaats van wat nu natuurlijk ook veel gebeurt als het gaat over neusademen bijvoorbeeld. Weet je, dat er een beetje om gelachen wordt. En ja, je bent niet goed bij je hoofd. En dat ik denk, ja, maar probeer het dan eens. Of ga het gras eens maaien. Of je afwas doen met een stukje tape over je mond. Fantastisch wat er dan gebeurt. Of ja, verdiep je erin. Probeer dingen. Het is veel leukere houding om nieuwsgierig te zijn dan dingen maar af te vuren omdat je binnen je comfortzone wil blijven. Dan sta je stil. Je moet gewoon dingen proberen. En juist ook, ja, ik moet zeggen dat ik het zelf heel vaak heb. Dan hoor ik een neuropsycholoog zeggen van, ja, ik begin elke dag met 3 dingen. Ik ga voor de spiegel staan en dan zeg ik 10 keer tegen mezelf, ik hou van jou. En dan ga ik 10 push-ups doen. En dan ga ik 25 keer heel groot ademen. Groot. Dat doe ik al 10 jaar lang elke dag. Ja, ik denk dan, fantastisch. Dat ga ik even een paar maanden proberen, weet je wel. Wat doet het met me? En waarom werkt dat dan zo goed? En ik zag dat die man een boek geschreven had. Hup, het boek downloaden op de e-reader. En dan ga je ineens, kom je in een rabbit hole eigenlijk van, hey, oké, dus hier zit deze theorie achter en daar dat en dit werkt daarvoor. Ja, dan wordt het leuk. Dus ik nodig mensen altijd uit van dingen die je ziet. Hoe gek het ook is, als het je aanspreekt of als je denkt, nou, daar zou ik wel eens wat aan kunnen hebben. Doe het, probeer het. Hartstikke leuk, man.
Ja, en daar begin je het boek ook mee. En ik zou iedereen willen aanraden. Ik heb het er zelf gelezen, je hebt het naar me toe gestuurd. Maar het is echt fantastisch. Ik was echt aan het genieten. En ik heb er echt heel veel verschillende dingen uitgehaald. En ook, je begint dus het boek, wat je nu ook zegt, met de eerste tip van wees nieuwsgierig. Dat die nieuwsgierigheid, dus als iemand wat inbrengt, zo'n neurowetenschapper, van ja, ga het eens proberen en kijk wat het resultaat is.
Ja, man. Ja. Ja, en ook gewoon naar de mensen om je heen, weet je. Het is zo zinvol om meer te luisteren dan te praten. En gewoon benieuwd te zijn naar dingen. En ook benieuwd naar mensen, weet je wel. Ja, wat is het verhaal van mensen? Of als je ergens gaat zitten wachten, pak niet je telefoon, maar observeer. Wat hangt er aan kunst? Wat staat er in die ruimte? Is er nagedacht over hoe ze de stoelen hebben gezet? Hoe gedragen de mensen zich? Weet je, er is zoveel te leren als je goed om je heen kijkt. Dat nieuwsgierigheid. Ja, we koppelen het heel snel aan roddelen en benieuwd zijn naar de levens van anderen. Maar er is zoveel meer. Het is zo'n mooie levenshouding. Echt als een kind eigenlijk gewoon.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja.
Ik had ook nog een aantal, best wel een aantal luisteren van luisteraars vragen ontvangen. Ik heb er 2 geselecteerd die ik aan je wil voorleggen. Hugo die vraagt van, journalen helpt me goed als ik me slecht voel. Maar het verwatert als het goed gaat. Dus ik vond het een mooie, omdat het... Vaak als je dan slecht voelt, dan ga je met bepaalde dingen aan de slag. Maar als het dan goed gaat, om het dan nog steeds te doen. Dus hij vraagt ook van, hoe blijf ik consistent en zoiets?
Ja, ik denk dat het heel erg kan helpen om het op een vast moment te doen. Dus dat je die gewoonte bouwt van, oké, stel dat je dat in de ochtend wil doen. Oké, dan sta je gewoon 10 minuten eerder op, elke dag. Doe het in de ochtend. Of als je het 's avonds doet, weet je, maar een vast moment, elke dag. En op die momenten dat het goed gaat, kun je dat journalen misschien ook, kan het je helpen om die dankbaarheid uit te schrijven. Van, wat gaat er dan zo goed en waarom ben ik daar zo blij om? En dan heb je een hele duidelijke reden om te journalen. En ik denk ook, weet je, als je er even niet in zit, schrijf 1 woord op. Weet je, hou die gewoonte in stand dat je het wel doet, als je het belangrijk vindt. Schrijf 1 woord op. Van vandaag. Van, was het een mooie dag? Ja. Ik heb wel gejournald. Ik zet wel een checkje bij. Ik ben een persoon die journalt elke dag. En dan morgen is er misschien meer, weet je wel. Maar het gaat heel erg over die sluizen openhouden. Van op het moment dat je iets elke dag doet, blijft het in je hoofd. Blijft die ontwikkeling er. Blijven er ideeën komen. En dan is je radar er ook echt op gesteld. Dus dan weet je ook, vandaag zeg ik alleen maar ja, het was een mooie dag. Of nee, het was een kutdag. En morgen heb ik meer informatie, want ik heb die sluis opengehouden. Dus ik ben er nog steeds mee bezig, elke dag. Vandaag is kort, morgen lang. Overmorgen misschien weer kort, maakt niet uit. Elke dag. Ik denk dat dat kan helpen.
Mooi ook, het linkje weer naar de vrouw die naar de gym ging. Ja. Maar dat je blijft gaan en focussen op de ontwikkeling en groei.
Ja, 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 ja. Ik geloof dat het Epictetus, een van de Stoïcijnen was, die ook zei van bedenk eerst welke persoon je moet zijn om je doel te bereiken. En ga dan nadenken over wat je moet doen om dat te zijn, weet je wel. Dus eerst kijken van wie wil ik zijn? Welke persoon wil ik zijn? Ben ik een persoon die elke dag de trap pakt in plaats van de lift? Dat moet je beslissen, want als je dat niet beslist als regel, ja, dan ga je die lift pakken en die roltrap. Want dat is gewoon het makkelijkst en dat doen we. Dus eerst bedenken wie wil ik zijn en dan doen wat er voor nodig is om dat te zijn. Dat is de sleutel, denk ik.
Ja, ja, en daarbij aanvullend van, zo moet gaan, niet wie wil ik zijn, maar wie wil ik worden. Dat...
Ja, mooi. Ja, sorry, mooi onderscheid. Niet... Ja, mooi onderscheid.
Ik wil je niet neerhalen of zo, nee, maar dat, nee, inderdaad, wie wil je worden? Dat nodigt iets meer de ontwikkeling en groei uit.
Heel goed, ja. Mooi.
Dat is ook een beetje de kracht van woorden, wat je daarin...
Absoluut.
En ik vond ook in je boek echt een paar keer te linken aan die growth mindset van Carol Dweck. Van die verdaad, van groei mindset, heel erg in terug. Ja. Dat het daar heel erg om gaat, ontwikkeling, groei.
Ja, Carol Dweck is fantastisch. En wat je zegt in die woorden, hè, je hebt Hugh Jackman, de acteur, die journalt in de verleden tijd. Dus die journalt aan het begin van de dag over wat hij die dag wil doen. Maar dat schrijft hij op in de verleden tijd. Ik heb vandaag 3 mensen aan het lachen gemaakt die ik niet kende. Ik heb vandaag die mooie scène gespeeld waar ik zo tegenop zag. Ik heb, weet je, zo doet hij dat. Dat is ook een hele mooie, als het gaat over woorden van, ja, dan nestelt zich in je hoofd dat het al gebeurd is en volbracht. Terwijl je bent het nog aan het voornemen. Dat is ook een mooi spel. Ja. Ja.
En Jasmijn die had de vraag, hoe ga ik om met de verschillende overtuigingen / visies die er zijn op voeding? En wat ik daarbij ook wel een beetje hoorde van de onderliggende van, oké, maar hoe blijf ik eigenlijk dicht bij mezelf binnen alles wat natuurlijk zo breed op social media, de ene zegt je moet alleen maar groente eten, de andere zegt je moet alleen maar vlees eten, hoe je daar dicht bij jezelf blijft?
Ja, elk veld heeft basisprincipes en dat vergeten we vaak. Dus krachttraining, weet je, ja, je kan achter elke hype aanlopen en elke methodiek. Maar uiteindelijk zijn er een paar basisprincipes die altijd weer opgaan. Als het is over zorg dat je eerst je techniek goed hebt voor, weet je, eerst liever volume dan laden. Zorg dat je elke dag progressief traint of dat je progressief traint. Als je zo kijkt naar dingen, en dat is bij voeding al helemaal, van wat zijn nou de basisprincipes? Dus ja, je hebt keto, ja, je hebt plantaardig, ja, je hebt vaste, ja, je hebt koolhydraatarm, noem het allemaal maar op. Maar wat zijn de basisprincipes van voeding? En dan kom je toch een beetje bij Michael Pollan eigenlijk, met zijn mooie boeken over voeding, van als je het nuchter maakt, dan is voor de meeste mensen 3 maaltijden, hoofdzakelijk groenten, niet te vaak vlees en vis. Kies zo min mogelijk bewerkte producten en zoveel mogelijk echt. Eet niet te laat op de avond en hou de porties klein. Weet je, dat is eigenlijk heel nuchter advies. En dan kan je nog toevoegen, eet vers en gevarieerd. Daar kan je op alles, maar de basisprincipes terugschakelen naar waar gaat het uiteindelijk echt om. Dat je voldoende vezels binnenkrijgt, dat je voldoende mineralen en vitamine binnenkrijgt. En dat je voldoende energie hebt. Ja, dat zijn de belangrijkste aspecten. Dus de basisprincipes van eten, terugschakelen, niet gek laten maken door hypes. Ik denk dat dat, maar voeding, jongen, man, wat is het toch een lastig. Ja. Mensen worden helemaal gek van alle theorieën en alles kan onderbouwd worden. Dat is tegenwoordig natuurlijk. Je kan voor elke theorie kan je een onderzoek vinden. Mm. En voor mij is het echt, ik eet vlees. Doe ik met Grutto. Dat is zo'n platform, dat komt rechtstreeks van de boer. Hartstikke biologisch. Maar ik eet 2 keer in de week vlees en 1 keer in de week vis. En de rest is vooral plantaardig, zo min mogelijk bewerkt. Dus zoveel mogelijk echt voedsel, vers en gevarieerd. 3 maaltijden. En als ik tussendoor eet, is het vooral noten, fruit. Weet je wel. Ik voeg wel veel shakes toe, maar dan altijd na de maaltijd. Dus ik haal nooit mijn calorieën qua eten, haal ik nooit uit shakes. Het is altijd een aanvulling op. Dus dan doe ik bijvoorbeeld als een toetje, doe ik een shake met proteïne, een beetje kruidnagel of andere kruiden. En lekker veel groenten. En dan maak ik hem lekker zwaar en dan pak ik die noten vooraf, dat mijn enzymen flink aan het werk zijn voordat ik ga. Maar hier merk je al, als wij gaan praten over voeding nu, dan wordt Jasmijn gek. Want dan denkt ze, ja, zie je, wat is die kruidnagel dan? En wat zijn die, waarom heb je die enzymen?
Ja.
Terug naar de basis. Zoek in alles wat je doet, de basisprincipes op. Wat zijn de basisprincipes van dit veld? Wat zijn de basisprincipes van scheikunde, van wiskunde, van gitaar leren spelen, van leren dansen, van krachttraining, van voeding? Alles heeft basisprincipes.
Mooi. Ja, en ik denk dat we daar ook wel veel andere luisteraarvragen mee tackelen inderdaad. Dus het gaat over training, over slapen, over voeding. Daar altijd een beetje de 80-20 regel van, ja, de 80% is basis en die 20% ga je inderdaad boven de piramide kijken. Welke dingen kan ik nog tweaken? Maar altijd die basisprincipes van hetzelfde als je hebt over krachttraining, progressive overload, et cetera. Ja. Supercompensatie, daar kan je
slaap,
niet omheen.
Jongen. Ja, zoveel gevraagd. Maar ik denk ook van slaap. Kijk, slaapproblemen los je niet op met hygiëne natuurlijk. Daar zit iets anders. Maar als je bij slaap onthoudt dat je in de nacht verwerkt wat je overdag hebt meegemaakt. En dat je een ritme moet hebben, zodat je hormoonhuishouding op orde blijft. Dat je jezelf geen jetlag aandoet door uit te slapen. Of in een vast ritme slapen. Het liefst zo rond 10 uur uiterlijk naar bed. Rond 6 op. Een goede 8 uur kans hebben op slapen in ieder geval. Lekkere donkere kamer, niet te warm. Niet te veel dingen in de avond doen. Terug naar het dagritme, dag-nachtritme van de mensen vroeger. De dag is voor werken, de nacht is voor slapen. Niet te veel snoepen van die avonduurtjes. Dus ja, oh man, je kan wel uren doorgaan, hè?
Ja, ja, mooi.
Ja.
Ik heb nog 2 vragen voor je, Arie.
Oké. Okay.
Wat is jouw geheim voor een vitaal leven vol levenskracht? Is dat echt die routines die je beschrijft? Of is er nog een ander geheim wat we boven tafel moeten krijgen?
Ja, kijk, ik denk, als het over levenskracht gaat en over energiek zijn.
Ben ik eerst even kort benieuwd, die term levenskracht, hoe zou jij die definiëren?
Ja, dat gaat voor mij heel erg over zin hebben in het leven. Dus de kracht hebben om alles uit je leven te halen wat je wil. En de kracht kan fysiek zijn, mentaal. Maar vooral dat je opstaat en denkt, ja, weer een dag. Deze dag is nog nooit eerder geweest. Het is gewoon een nieuw moment. Kinderen hebben, mijn kinderen hoor ik als ze opstaan, die rennen uit bed. Weet je, hoor je die voetjes? Hoor je zo rennen uit? Nou, dat enthousiasme voor de dag, ja, dat is levenskracht. Die hebben zo'n zin in die dag, jongen. Dat is echt elke dag weer iets nieuws. En weet je, mensen moeten zich niet schuldig gaan voelen als je niet dat kinderlijk enthousiasme voor die dag hebt. Maar ik denk wel dat op het moment dat je opstaat en dat je bedenkt, ja, wat een mooie kans eigenlijk weer om hier iets van te maken. Dat is wel echt levenskracht, ja. Maar qua tip, ja, ik geloof heel erg dat als je die dag met routines begint, dus dat je in die ochtend wat dingen doet, al is het maar je bed opmaken, weet je, even letterlijk en figuurlijk de dag recht trekken, in structuur beginnen, iets doen wat je hebt voorgenomen, dat geeft je zoveel kracht voor de rest van de dag. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, ja. Ja.
Mooi. Laatste vraag. Er zijn veel luisteraars, ook laat zeggen tussen de 20, 35 jaar, die naar deze podcast luisteren. Ik ben zelf 30. Je wordt volgende maand, jij 50. Ik ben wel benieuwd, als je zo dadelijk hier naar buiten loopt en je loopt nog iets in Amsterdam-Oost en je komt daar de 20 jaar jongere Arie kom je tegen. En je zou iets tegen hem mogen zeggen, als een advies mag je aan hem geven. Wat zou je dan tegen hem zeggen?
Ik denk toch, trek je niet te veel aan van waar anderen mee bezig zijn. En komt wel goed. Dat je het rustig aan moet doen, eigen koers. Ik was altijd zo in die jaren, zo bezig met gaan, ja zeggen, overal naartoe, alles doen. En dat heb ik heel waardevol ervaren, maar het is natuurlijk ook heel onrustig. En je bent eigenlijk altijd in competitie en dat win je nooit. Er is altijd iemand net iets verder, net iets. En daar kan je dan best wel lang aan optrekken, maar op den duur wordt het ook gewoon vermoeiend natuurlijk. Dus ik denk dat ik dan toch eerder zou zeggen van, ja, goed voor ogen houden wat je echt wil. Rustig aan, elke dag een stapje. Maar laat je niet gek maken, ja.
Beetje lief zijn voor jezelf.
En streng, en streng.
Streng en lief, ja. Ja, we moeten afronden, ik moet zo naar de massage.
Ja, 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 lekker man. Oh, wat voor massage heb je gekozen?
Een Thaise massage.
Goh, dus dan leggen ze je in alle hoeken.
Ja, ja. Dus dat, maar ook een moment van self-care. Dat beschrijf je ook in je boek. Dat, en of dat nou een massage is of een pedicure, wat Ray Klaassen zei. Of,
ja. Ja, het mooie met die massage is ook altijd dat het ook voelt alsof je de boel weer klaarstoomt voor de volgende dag. Weet je? Ja. Je bent de volgende dag weer sterker, soepeler.
Ja.
Je kan weer van alles aan.
Ja.
Dingen blijven lekker los. Ja. Dat is echt heerlijk. Ja, ik doe het ook hoor.
Maar ook gewoon even een moment van, hey, hoe voelt dat lichaam nou eigenlijk? Ja. Weet je wel? Dat je dat echt even in dat lichaam gaat, even uit je hoofd, meer in dat lichaam.
Ja, ja, dat is fantastisch. Ja, je voelt alles wat net niet helemaal, en zij ook.
Ja, zeker.
Ze blijven ze op zo'n schouder hangen van, oei, is het toch een beetje vast daar, of zo'n knie. Ja. Ja. Ja, mooi.
Mooi. 15 december, boek, die is denk ik in alle boekenwinkels.
Alle boekwinkels te krijgen, ja. Ja. En online kan je natuurlijk met boekwinkels ook bestellen, maar zeker ook gewoon bij de tastbare zaken. Gewoon als je in je buurt een boekhandeltje hebt, koop hem vooral daar. Ja. Het is een ontzettend leuk boek geweest om aan te werken ook. Gewoon al die kennis lekker te spuien en te delen. En, vanuit de gedachte dat mensen er zelf mee aan de slag kunnen. En ook dat ze meteen ook zien van, nou, dit zijn de routines waarmee je die tip kunt volhouden ook. Mm. Die je zelf in je leven kan brengen.
Ja,
ja, leuk geweest.
Ja, nou, echt wat ik zeg, ik heb er zelf ook weer mooie inzichten uit gehaald. Het is heel verfrissend.
Leuk. Dus
dat, en ik denk ook wel als laatste nog dat je het boek ook eens moet pakken. En dan lees je eens een paar tips en dan leg je hem weer weg. En misschien dat je een half jaar denkt van, hey,
ja,
ik voel iets, misschien wil ik iets veranderen. En dan pak je die inhoudsopgaves erbij en denk je, oh ja, die
ja,
kuiten.
Zo moet
die
het kuiten. Ja, je moet ze niet allemaal, het is geen stappenplan.
Nee.
Je plukt en ze waar
dat
je
beschrijf je ook
hebt
in je boek.
Ja.
Dus ik denk dat het voor elke levensfase waar je ook weer zit, dat het voor iedereen in dat opzicht waardevol kan zijn.
Ja.
Dus echt een dikke aanrader.
Leuk, dankjewel.
Ja. Dankjewel voor het gesprek eigenlijk.
Gezellig, man. En hoe lang nog voordat jullie vader...
In mei zijn we uitgerekend.
Ja, leuk in het voorjaar, man.
Ja.
Goh.
Ja, dus een...
Hoppakee. Nou, zet hem op.
Nog één vraag dan.
Oh.
Nu je erover begint, maar het creëren van gezonde routines en ouderschap.
Ja, ik ben al een tijdje bezig met Pepijn Lane om daar een boek over te maken. En omdat daar zijn zoveel leuke tips. Maar een hele belangrijke is als het al gaat over kracht en krachttraining.
Ja.
Is in die fase om wel te blijven bewegen. Maar train absoluut met een schema.
Hmm.
Ga niet op de dagen dat je wel even naar de gym kan, maar een beetje kijken, wat zal ik eens gaan doen? Of ik pak het apparaat als vrij is. Maar met een schema trainen is zoveel efficiënter. Dan je komt binnen, je weet precies wat je gaat doen. Je bent op tijd weer thuis. Want elk moment dat jij van huis bent, steel je eigenlijk tijd van je partner.
Hmm.
Dus je moet die tijd efficiënt gebruiken. En je moet ook wel bereid zijn een beetje water bij de wijn te doen in die periode van, oké, ik ga wat meer dingen thuis doen. Ik ga misschien wel iets minder krachttraining even doen, periode. Maar ook niet vergeten, eigen zuurstofmasker eerst.
Ja, mooie
dus zorg goed voor jezelf en dan kan je goed voor anderen zorgen.
Ja, en dat je daarin ook weer weet waarvoor je het doet. Wat is het doel?
Ja,
welke emoties zit erin? Dus dat je later lekker met die kids kan gaan spelen.
Weet je wat je moet doen? Ik ging bij onze eerste vooral elke ochtend wandelen ermee. En dan ging ik heel vroeg. Want ja, baby's worden dan eenmaal vroeg wakker. En dus dan of in een draagzak of met een buggy. En dan ging ik soms al 10 kilometer lopen. Mijn vrouw kon dan nog lekker een uurtje blijven slapen ongeveer. En nog langer zelfs. En ik was lekker aan het lopen. Dus ik had die stappen al binnen eigenlijk elke dag. En je bent gewoon samen. Dus het is ook een leuk moment. Want als man is het soms ook een beetje zoeken. Zo wat, ja, wat kan jij allemaal doen? Hè? Dus, moet je nog een beetje ontdekken dan allemaal. Maar dit is een heel lekker moment, want je hebt en met je kind, je vrouw kan lekker rusten en je hebt je beweging.
Hmm.
Perfect.
Mooi.
Ja.
Zijn waardevolle tips, Arie.
All right,
ja,
buddy.
Ja.
Nou,
dankjewel.
Succes.
Dankjewel. Vond het leuk.
Ik ook.
Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond en dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.